gesproken wordt over de goddeloze levenswandel en de goddeloze situatie, omstandigheden van Israël, dat wil zeggen van zowel de 10 als de 2 stammen van Israël. En we waren in onze bespreking daarvan gekomen tot vers 7, waar staat dat ze hebben trouwelooslijk gehandeld tegen de Heere. Dat wil zeggen, ze zijn ontrouw geweest aan de Heere, want ze hebben vreemde kinderen gewonnen. En die vreemde kinderen, dat was dan de verwijzing, vanzelfsprekend, naar de kinderen die genoemd werden in Hosea 1, de kinderen van Gomer, die geboren werden in het gezin van Hosea, maar die in werkelijkheid niet de natuurlijke kinderen waren van Hosea. Daarin wordt verwezen. Dat wil zeggen dat ook in Israël, onder Israël, vreemde kinderen gewonnen zijn. Kinderen die eigenlijk niet door de Heer verwekt zijn. En de gedachte die daarbij naar voren gebracht wordt, is er een die in Romeinen 9 bijvoorbeeld uitgebreid behandeld wordt. Dat is namelijk dat men kan dan misschien naar het vlees, naar de afkomst van de oude mens, behoren tot dit volk, tot Israël bijvoorbeeld. Maar het wil nog niet zeggen dat ze ook werkelijk erfgenamen zijn van Abraham, Isaac en Jacob, want daarvoor zou men dan toch nog een gelovige moeten zijn. En als ze dus vreemde kinderen zijn, wil dat zeggen dat ze weliswaar Israëlieten zijn. Ze zijn binnen dat huis Israëls geboren, binnen dat gezin zou je kunnen zeggen. Maar het wil nog niet zeggen dat het ook werkelijk de erfgenamen zijn van de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Want we hebben te maken hier met ongelovige Israëlieten. Of zoals we eerder gezien hebben naar aanleiding van Hosea 1 en 2. We hebben te maken met ongelovige generaties van Israël die verwekt zijn. En vandaar dat het oordeel over hen wordt aangekondigd. Nu zal hen de nieuwe maand verteren. En met hun delen staat, dat wil zeggen met alles wat daarbij hoort. De gedachte is dat van de vernieuwing niks terecht komt. En in plaats van dat de vernieuwing komt, wordt er juist afgebroken. Dat wil zeggen, bij de nieuwe maand zou Israël het feest moeten vieren van de nieuwe maan. En de nieuwe maan is eigenlijk een feest van wedergeboorte. Al was het maar de wedergeboorte van de maan. Maar in plaats daarvan zou men te maken krijgen met wat anders, namelijk met de dood, oftewel de verwerping van Israël in plaats van de vernieuwing. Die vernieuwing komt pas later aan de orde, namelijk in het volgende hoofdstuk. Dus we gaan maar gewoon door. Er staat er in vers 8, blaas de bazuin te Gibea, de trompet te Rama, roep luide te Bet-Aven. Dat is eigenlijk 3 keer hetzelfde. Min of meer, het is een drievoudig parallelisme. Blaas de bazuin is hetzelfde als blaas de trompet. Of het is weer hetzelfde als roept luide. Want de bedoeling is dat een stem gehoord wordt. En omdat de bazuin het eerst genoemd wordt, grijp ik die maar even aan. Nee, niet letterlijk. Vandaag hebben we geen embouchure. Maar we nemen dus de bazuin. En de bazuin is in de Bijbel altijd het spreken van de Heere die zich verbergt. Die zich van aangezicht niet laat zien, maar die wel degelijk zijn woord geeft. Dat is altijd het spreken van de bazuin. In het Oude Testament komt het niet zo vaak voor, in het Nieuwe des te meer. En dat komt omdat we juist in het Nieuwe Testament te maken krijgen met een Heer, met een God of met Christus die zich verbergt. En als dan toch zijn woord tot ons komt, dan wordt het vergeleken met het klinken van de bazuin. En als voor ons de laatste bezuin klinkt, is het uiteraard wanneer de verborgenheid vervuld wordt, wat ons betreft. En dat is het moment dus waarop wij de Heer tegemoet zullen gaan in de lucht. Dat is bij de laatste bezuin voor ons, uiteraard. Want dan is voor ons de verborgenheid vervuld en zullen we met Christus geopenbaard worden. Althans voor Christus geopenbaard worden. En hij zal aan ons geopenbaard worden. Dat is het einde van de 5e bedeling. Later krijgen we ook het klinken van de laatste bezuin, namelijk van de 7e. In de 6e bedeling, maar dat is niet in verband met de gemeente, maar dat is in verband met de volkeren. Of beter gezegd Israël en de volkeren. Want in de dagen van de laatste bezuin, van de 7e bezuin, wanneer hij bezuinen zal, zal al de verborgenheid Gods vervuld worden. Staat er in, wat is het, Openbaring 10. Zie. Dus de bezuin is altijd het klinken van de stem van de verborgen koning. van de verborgen Christus. En de laatste bazuin betekent dat de verborgenheid vervuld wordt en dat hij zich openbaart. Wel, hier klinkt een bazuin, dat betekent dat de Heer zijn aangezicht voor Israël verbergt. Dat is altijd zo, dat is hier dus ook zo. Vandaar blaast de bazuin, dat is een oproep tot bekering altijd, hè. Kijk, het is eigenlijk zo dat als de Heer zich verbergt voor Israël, is het omdat Israël goddeloos leeft of handelt, of in ieder geval het woord van God verlaten heeft, of de Heer niet wil kennen of wat ook. En als dan dus de bazuin klinkt, wil het zeggen dat de Heer toch tot hen spreekt vanuit zijn verborgen positie. En dat spreken is dus altijd een oproep tot bekering. Zolang hij zich nog verbergt. Het is de eenvoudige boodschap die de apostel Petrus ook predikt in Handelingen. Als hij zegt, betert u dan en bekeert u. Ik zeg het met eigen woorden, omdat de vertaling niet helemaal correct is. Betert u dan en bekeert u, opdat tijden van verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal Jezus, welke de hemel moet ontvangen, tot de tijden der wederoprichting aller dingen. Dat is Handelingen 3, waar dat staat. En de gedachte daarbij is dat de Heer zich verbergt, de hemel moet hem ontvangen, voor bepaalde tijd. Maar zodra Israël zich bekeert, zal die Heer uit zijn verborgen positie in de hemel verschijnen, zal zich openbaren aan Israël. En het klinken van de bazuin spreekt dus altijd over het verzamelen tot de Heer, het bekeren tot de Heer, het is een oproep tot bekering, opdat hij zich aan Israël, of aan wie dan ook, zou openbaren. Je vindt dezelfde beelden trouwens in Joël. Is dat niet het volgende Bijbelboek? Ja. Nou, dan zoek ik het maar even op. Joël 2 bijvoorbeeld. Vers 1. Blaas de bazuin te Sion en roep luide op de berg mijner heiligheid. Laat alle inwoners des lands beroerd zijn, want de dag des Heren komt, want hij is nabij. En de dag des Heren is de openbaring van de Heer Jezus Christus. Het is de openbaring van zijn koninkrijk. En als de bazuin klinkt, wil dat zeggen dat het aankondigt dat het koninkrijk wat verborgen is, geopenbaard zal worden binnenkort. Nou ja, in de toekomst. Het is een oproep tot bekering, want als de Heer zich openbaart, zal hij inderdaad zijn toorn zenden over de levende volkeren, te beginnen bij het huis Gods. En in dat verband is dat dus altijd Israël. Als je trouwens de bazuin nazoekt in het Oude Testament, dan zul je zien dat het altijd spreekt over koningschap en over verzamelen. Het verzamelen tot de koning. Het verzamelen tot de strijd. Maar het is een verzamelen tot de koning en tot de strijd, met daarin opgesloten dat men inderdaad de koning zou gehoorzamen, opdat men overwinnaar zou zijn in de strijd en opdat het koninkrijk gevestigd zou worden. Dat is kort samengevat, dit keer heel kort zelfs, de betekenis van de bazuin. Afgezien van dat de bazuin een ramshoorn is. En een ramshoorn is de hoorn van een ram. En als dus de ramshoorn klinkt, dan betekent het dat de ram spreekt zelfs nadat hij gestorven is. Oftewel, de ram is verborgen, maar zijn hoorn klinkt. En hoorn is in de Bijbel nog altijd een koning. He? Ja, 10 hoornen zijn 10 koningen. He? Toch? Ja, en een kleine hoorn is een kleine koning, maar dan wel erg groot. Enzovoorts. En dan heb je nog 4 hoornen, die zijn weer 4 koningen. Enzovoorts. En 3 koningen hebben we wel, maar 3 hoornen niet. Dus, hè? Nou ja, maar een hoorn spreekt dus altijd over koningschap. En een hoorn des, dat is een mooi, die moet je onthouden. En een hoorn des heils, die zou opgericht worden, weet je nog? Een hoorn des heils zou gestoken worden, want hoorns of trompetten of bazuinen worden gestoken. En een hoorn des heils of een hoorn der zaligheid zou worden opgericht. En dat is leuk, want de hoorn is koningschap, maar zaligheid spreekt altijd over priesterschap. Zodat de hoorn der zaligheid, de hoorn des heils, feitelijk Christus is, de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Zie? Je kunt er nog wat anders mee doen ook. Goh, wat vertel ik het eigenlijk vroeg vanavond? Je kunt er nog wat anders mee doen ook met de hoorn. Je kunt bijvoorbeeld iemand ermee zalven, zodat je maar ziet dat de hoorn inderdaad Christus is. Olie, of de zalfolie, is een beeld van het leven van Christus. Daarom wordt het bewaard in een hoorn. Ja, waarom? In de Bijbel is het zo, maar verder ook, hè. Hier in deze wereld wordt het ook zo gedaan. Olie wordt soms verzameld of bewaard in een hoorn. En vanuit die hoorn wordt het uitgegoten. En van David staat er ook uitdrukkelijk dat hij gezalfd werd uit een hoorn. Ik kan het goed onthouden, want van Saul staat dat hij gesalfd werd vanuit een kruik. En een kruik is nog steeds een beeld van de oude mens, van het vlees, van de oude schepping, een aardenvat wat sowieso verbroken wordt. Maar en van het koningschap van Saul bleef ook niet zoveel over. Het koninkrijk werd van hem afgenomen, maar hij was ook niet goed gezalfd, hè? Hij was gezalfd uit een aardenkruik, dat is verkeerd. Dat moet uit een hoorn, een ramshoorn. Dat heeft niks met toverij te maken of met magie, maar alles met typologie. De magie hebben ze daaruit afgeleid, maar het is typologie. Hè? Dus een hoorn komt uit, of olie komt uit een hoorn. En verder om een of andere reden bewaart men kruid ook in een hoorn. Vroeger tenminste. En dat hoort ook zo natuurlijk, want kruid is ook kracht. Hè? Is explosieve kracht. Ja, dat hoort in een hoorn. Dat is nou helemaal zo.
Een
room
hoorn.
Room? Ja, je bent een bakker, hè? Ja, als u dat nou geweten had, had u wel een paar meegenomen vanavond waarschijnlijk, hè? Ja. Nou, daar zullen we niet over doorfilosoferen. Maar het vetten van de melk, dat lijkt me toch wel aardig om daar eens een keer een andere gelegenheid over te hebben, hè? Goed, nou. Dus uit de bazuin komt kruid, maar dat komt in de Bijbel niet voor. In de Bijbel komt wel voor dat uit de hoorn komt olie, waarmee men gezalfd wordt, dus het leven, oftewel de geest van Christus. Maar de geest van Christus kan net zo goed zijn het woord van Christus. En dat is precies wat ook uit de hoorn komt dus. En daarom is het een hoorn van zaligheid, want het brengt eeuwig leven, oftewel het eeuwig blijvende woord van God voort. En het evangelie, het woord Gods, is kracht Gods tot zaligheid. Dus het klinken van de bazuin brengt altijd zaligheid. En als alle bazuinen geklonken hebben, kortom, ik bedoel dus als de laatste bazuin klinkt, dan wordt inderdaad die zaligheid ook openbaar. En dat gebeurt aan het eind van de vijfde bedeling, letterlijk, bij de opname van de gemeente. De laatste bazuin uit 1 Korinthe 15 is, geloof ik. Dan mocht u hem daar niet vinden, dan staat hij in 1 Thessalonicenzen 4. En aan het eind van de zesde bedeling is hetzelfde. Dan krijg je namelijk de zevende bezuin. Aangekondigd in hoofdstuk 10 van Openbaring en klinkend in hoofdstuk 11. En dan staat er prompt dat de koninkrijken der wereld zijn geworden van onze God en van zijn Christus. En zo is dat met een bezuin. Nou, de volgende vraag is, weten die Joden ook die op die shofar blazen, weten die dat ook? En dan zeg ik, dat denk ik niet. Helaas niet. Maar goed. Blaas de bazuin. De blazen van de bazuin is dus een oproep tot bekering. Een oproep tot verzamelen tot de koning van Israël. Tot de Messias. Of zo u wilt tot de Heere. En in de praktijk maakt dat geen enkel verschil. Mag dan een theologisch verschil tussen bestaan. Maar daar hebben we het nu niet over. Het is hetzelfde. Men wordt verzameld tot de Heer, men wordt verzameld tot de koning van Israël. Kortom, men wordt verzameld tot de Christus. En wel te Gibea. Daarna wordt er gezegd de trompet, te Rama. Een trompet is niet een bazuin, want een trompet wordt geacht van zilver te zijn. Voor zover je het in de Bijbel kan nagaan. Een zilveren trompet. Dat is dus niet die van Willy Schobbe. Want die was van goud. Hè? Ja. Maar een zilveren trompet. Zilver spreekt ook over, spreekt over verlossing, moet ik zeggen. Ik het vlug zeg. Hè. Het heeft te maken met de losprijs die betaald wordt. En het klinken van de bezuin kondigt inderdaad verzoening of vrijkoping. Eigenlijk gewoon dus verlossing aan. En de trompetten spelen een rol ook in de geschiedenis van Israël en in verband met de feesten. Je hebt ook het feest van de trompetten, dat is eigenlijk Israëlisch nieuwjaarsdag. Dat is pas geweest, geloof ik, hè? Dat is feest van de trompetten. Nou goed, daar gaan we ook niet over. Het zijn er trouwens twee, om een begrijpelijke reden trouwens. Goed, nou. En dan staat er roep luiden. Maar het is dus driemaal hetzelfde. Het blazen van de bazuin, oftewel het blazen van een trompet, oftewel het luide roepen, is in alle drie de gevallen hetzelfde. Het gaat om het oproepen, uiteraard, tot bekering en tot de Heer. Er staat echter dat het zou moeten gebeuren in Gibea, daarna in Rama en daarna wordt genoemd Bet-Aven. We hebben al eerder gezien dat bij sommige gelegenheden plaatsnamen genoemd worden, omdat die plaatsnamen verwijzen naar historische gebeurtenissen uit Israël. Dat is al zo sinds hoofdstuk 1 dat die plaatsnamen genoemd worden. En het is hier nog zo. En dat blijft het nog een poosje zo. Maar het is dé methode in Hosea, maar ook in enkele andere profeten, waar het minder voorkomt. Het is dé methode om te verwijzen naar wat er fout gegaan is in de geschiedenis van Israël. Maar dat is de negatieve kant. En de andere kant is namelijk, het is het verwijzen naar wat de Heer weer goed gemaakt heeft in Israël. Beide dingen komen voor en naar beide dingen wordt verwezen. Dat is trouwens altijd de functie van het noemen of weer noemen van bepaalde plaatsnamen of het terugkeren naar bepaalde plaatsen. Het is altijd een herinnering aan wat Israël verkeerd gedaan heeft en wat God aan zegeningen desondanks eventueel geschonken heeft. Wel, dit Gibea, dat wordt nog een paar keer genoemd in ditzelfde boek, namelijk in hoofdstuk 9. Noem het maar even, dat is voor de statistiek natuurlijk. Maar Hosea 9, vers 9. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Dan weet u meteen dat er dus iets helemaal fout was in Gibea. En dan in hoofdstuk 10, eveneens vers 9. Sinds de dagen van Gibea hebt gij gezondigd, o Israël. Daar zijn zij staande gebleven. De strijd te Gibea tegen de kinderen der verkeerdheid zal ze niet aangrijpen. Dus er was een zonde bij Gibea. En daar is Israël staande gebleven, namelijk niet meer verder gegaan. Daar is de geschiedenis in zekere zin gestopt. En daarom wordt er tot drie keer toe naar verwezen hier. Wel, Gibea betekent een heuveltje, een hoogte, maar het was bepaald niet erg hoog. Een heuveltje dus, en het was niet een erg hoge heuvel, dat komt misschien ook omdat het lag in het gebied van Benjamin. En Benjamin is niet alleen de laatste stam van Israël, maar bovendien officieel ook de kleinste stam van Israël. Dus in Benjamin verwacht je ook geen bergen, maar in Benjamin, de kleine, verwacht je inderdaad heuvels. En Gibea is dan ook de uitbeelding van Benjamin en de positie van Benjamin. Welke geschiedenis hier bedoeld wordt, waarnaar verwezen wordt, is niet zo moeilijk te raden. Want er is maar één geschiedenis die de wereld ingegaan is, de historie ingegaan is, als de gruweldaad te Gibea. En dat is uit Richter 19, denk ik, hè. En wat er verder volgt. Ik kan me niet herinneren dat het bij ons op de zondagsschool ooit verteld werd. Richter 19 is dat. Een gruweldaad te Gibea. Het is een wat ingewikkeld verhaal. Het is ook moeilijk om snel te vertellen. Ik heb gepland om er nooit nog eens een keer een bijbelstudiedag over te geven. Als we het daarin tenminste redden. Maar dat voorlopig nog niet in ieder geval. Dat komt nog wel eens. Maar we vinden daar het verhaal van een man uit Efraïm. Het gebergte van Efraïm, dat was dus wel hoog. Want Efraïm, dit is dus Richter 19 vers 1. In Efraïm, wel aan de stam van Efraïm, was het eerst geboorterecht uit Israël gegeven. Zodat Israël in zekere zin de belangrijkste stam was uit Israël. Nou, in dat gebied van Efraïm en bij het gebergte van Efraïm leefde een leviet. Want de levieten hadden niet een eigen grondgebied. Maar de levieten leefden vanwege hun functie verspreid over de andere stammen. En eigenlijk zouden we moeten vaststellen dat het eerst geboorterecht van Israël weliswaar gegeven werd aan de stam van Efraïm. Maar dat het eerst geboorterecht in verband met godsdienstige aangelegenheden gegeven werd aan de stam van Levi. Zodat deze Levitisch man levend in de stam of in het gebied van Efraïm twee keer verwijst naar het eerst geboorterecht van Israël. En daarom vertegenwoordigt deze man eigenlijk Israël als leviet bij het gebergte van Efraïm. En het derde punt is natuurlijk dat het eerstgeboorterecht met betrekking tot het koningschap gegeven werd aan Juda, die dan ook nog een belangrijke rol speelt in dezezelfde geschiedenis. Want wat er gebeurt is een wat raar verhaal. Deze man die had namelijk, die nam zich een bijwijf, want zo heet dat plechtig. Nou, iedereen die een beetje gevoel heeft voor taal, die moet toegeven dat het een mooi woord is. Een bijwijf, hè, met twee van dezelfde klinker erin, dat is mooi bedacht. Het klinkt heel wat makkelijker dan een bijvrouw, hè. Ja. Dus een bijwijf heet dat in goed deftig Nederland, want u weet waarschijnlijk dat de Statenvertaling bijzonder deftig is. Dus ik mag dat woord ook zonder meer overnemen. Hij had een bijwijf, en die nam hij van Bethlehem Juda. Wel, Bethlehem Juda, ik weet niet precies hoe het zit, want men zegt dat er twee Bethlehems waren, één van Benjamin en één van Juda, maar dat staat nog te bezien. Dit soort constructies, van dat er twee plaatsen zijn met dezelfde naam, daar heb ik altijd mijn twijfels over, omdat men dat meestal uitvindt om een probleem op te lossen. Want u weet waarschijnlijk dat Bethlehem was de stad Davids. Ja, Jeruzalem ook, maar Bethlehem ook. Want David was geboren in Bethlehem en zijn familie kwam uit Bethlehem. En uit welke stam was David? Ja, denk erom, hè? Juda, Bethlehem, Juda. Dus het is het bekende Bethlehem. Bethlehem, Juda, het Bethlehem van Boaz, het Bethlehem van Naomi en Rut enzovoort. Daar hebben we het allemaal wel eens over gehad hier, hè? Moet hetzelfde Bethlehem geweest zijn, denk ik dan wel eens. Al wordt over het algemeen gezegd dat Bethlehem gelegen is op het grondgebied van Benjamin. Hoe dat precies zit, begrijp ik niks van. Maar het schijnt zo te zijn dat er wat verwarring bestaat over de juiste grens tussen het gebied van Juda en Benjamin. En er gaat zelfs een verhaal, ik geloof dat ik het ook wel eens verteld heb. Er gaat zelfs een verhaal dat een strook van het gebied van Benjamin zich uitstrekt naar het noorden, naar Jeruzalem namelijk, tot precies de plek van de tempel, tot op de berg Moria dus. Zodat, hoewel Jeruzalem officieel behoort tot Juda, het gebied van Juda, en waar de troon van Juda staat, wel in dat Juda, of tot in dat gebied van Juda, strekt zich een gebied uit wat eigenlijk behoort tot Benjamin. Werkelijk op de kaart aangewezen wordt, of dat het alleen maar een theorie is, ik heb er geen flauw idee van, ik heb het niet na kunnen gaan. Ik weet alleen dat er wel degelijk verwarring bestaat over wat behoorde nou bij Benjamin en wat behoorde nou bij Juda. En die verwarring zal er best wel zijn, omdat hetzelfde gebied aan beide wordt toegerekend, omdat in wezen het verschil tussen Juda en Benjamin eigenlijk nauwelijks gemaakt wordt. Nou, het speelt soms een rol, hier ook trouwens. Maar het maakt mij zoveel niet uit. Het blijft hetzelfde Bethlehem. En het wordt geacht te liggen in het gebied van Benjamin, hoewel het de stad is van David. En de stad is waar de leeuw van Juda zijn oorsprong vindt. Zodat het aan beide wordt toegeschreven. Maar goed. En dan hebben we ze dus alle drie, want we hebben een Leviet, we hebben Ephraim en we hebben Bethlehem Juda. En door het noemen van die namen hebben we alle drie de verschillende aspecten van het eerstgeboorterecht van Israël bij elkaar in één vers. Zie. En de eerstgeborene is uiteraard de grote erfgenaam. En daar gaat het in Hosea ook om, want in Hosea vinden we dat Israël zou worden afgesneden, van Israël wordt het priesterschap geweerd enzovoort, alles hield daarop. Net zoiets als wat er in het boek Daniël gebeurde, dat begint ook met de afsnijding van het koningshuis van Israël en met het ingaan van het ballingschap enzovoort. En dan is ook de vraag, hoe moet dat aflopen, want op een of andere wijze moet het terugkeren allemaal tot Israël. En moet toch Juda weer op de troon komen en moet Israël weer het eerstgeboorterecht ontvangen, ook te midden van de volkeren enzovoort. Dat is altijd de vraag, en dat is in Hosea ook het geval. En vanuit Hosea wordt verwezen naar deze geschiedenis. Want wat er nou gebeurt, is dat deze man neemt zich een bijwijf uit Bethlehem Juda, zodat er een verbinding bestaat tussen Levi, Ephraim en Juda. Want het wordt allemaal met elkaar verbonden. Maar deze vrouw van Bethlehem Juda, die loopt vervolgens weer bij haar man weg. Zij hoereerde, staat er, en toog van hem weg, dat is vers 2, naar haar vaders huis. En dat is weer terug naar Bethlehem. De eenheid die tot stand gebracht, wordt weer verbroken. En de vrouw gaat dus terug naar Bethlehem. En ze blijft daar 4 maanden, en daar ga ik allemaal niet op in. Prompt krijgen we dan te lezen dat die man die in de steek gelaten is, de Leviet, die in Efraïm woonde, die gaat naar het huis van zijn schoonvader om zijn vrouw weer terug op te halen. Dat is de bedoeling. Nou, en dat doet hij dan ook. Neemt een paar ezels mee, maar dat hadden we al kunnen bedenken. He? Ja, goed. En dan, blijft hij daar bij zijn schoonvader 3 dagen. Want als je ezels hebt, dan zat er iets met 3 dagen bij aan de hand. Dat is zo raar, maar dat is nu eenmaal zo. Hè? Was bij Saul ook al zo, die heb ik al genoemd. Die was trouwens ook uit Benjamin. Dus vandaar die verbinding, die ligt er steeds. Maar goed, ik probeer het te vergeten en niet in zijstraten te geraken. Het verhaal gaat dan verder dat deze man na enige vertraging, van een paar dagen trouwens weer, uiteindelijk toch met zijn vrouw, zijn bijwijf, toch weer op weg gaat terug naar het gebied van Efraïm. Dat wil zeggen, het huwelijk wordt als het ware hersteld. Daar komen ze langs Jeruzalem, vers 10, maar het heette toen nog Jebus, dat beweer ik altijd trouwens al. Want het heette geen Jeruzalem, het is niet de stad waarin Melchizedek koning was, want Melchizedek was niet koning over een stad, maar hij was koning over Salem, van de vrede dus, en niet over Jeruzalem. Want Jeruzalem bestond niet, en als er al wat bestond, zo'n stad op die plek, dan heette het Jebus. Later werd het pas Jeruzalem, staat hier ook, dus dan hebben we al die plaatsen weer bij elkaar. Komt Jeruzalem er nog bij, maar daar gaan ze niet in, daar gaan ze aan voorbij. En ze komen terecht, uiteindelijk, in Gibea. Ze komen in Gibea om daar te vernachten. Dat is in vers 15. En het heet dus nog steeds gebied van Benjamin. En dan gebeurt daar een raar verhaal, want ik word daar bij een oude man, door een oude man wordt hij mee naar binnen genomen met zijn bijwijf. En dan komen daar Belials kinderen, dat is vers 22. Toen zij nu hun hart vrolijk maakten, want ze hadden een feestje meteen s'avonds daar, hè, op de kennismaking. Toen ze nu hun hart vrolijk maakten, ziet ze omringden de mannen van die stad, mannen die Belials kinderen waren, het huis. Dus de mannen van Gibea waren zonen van Belial, staat hier. Zij omringden het huis kloppende op de deur en herhaalt de geschiedenis zich, want dat deden ze bij Lot ook eens een keer. De mannen van de stad liepen om het huis, klopten op de deur enzovoorts. En zij spraken tot de oude man, de heer des huizes, zeggende: breng de man die in uw huis gekomen is uit, opdat wij hem bekennen. En dat is net zo'n verhaal, want ze willen niet eens een vrouw, ze willen een man hebben. Maar dat het Belials kinderen waren, dat stond er natuurlijk al. Nou, dat gebeurt dan niet, die man die komt niet naar buiten, maar op een of andere wijze komt wel die hoererende bijvrouw buiten. Die wordt dan buiten de deur gezet. En daar waren ze dan de hele nacht mee bezig, staat er letterlijk. Hè? In vers 25. En tegen het aanbreken van de morgenstond kwam ze terug bij het huis en viel neder voor de deur van het huis des mans waarin haar heer was, totdat het licht werd. Dat is vers 26. En toen de andere morgen bleek zij te zijn overleden, of zij overleed later, toen ze op de ezel lag. Nou, in ieder geval, dat is wat er gebeurde, zodat die man dan wel niet, die ze wilde hebben, maar die vrouw wel degelijk verkracht werd en daarbij het leven liet. En wat die man dan uiteindelijk doet, er staat in vers 29... Als hij nu in zijn huis kwam, zo nam hij een mes en greep zijn bijwijf en deelde haar met haar beenderen in 12 stukken. Hij deelde dus het lijk in 12 stukken en zond ze in alle landpalen van Israël. En dat betekent uiteraard 12 stukken naar het getal der stammen Israëls. Zodat je nou meteen weet dat die vrouw, hoe dan ook, wat was een hoererende vrouw die terugkeerde. Maar die hoererende vrouw is wel degelijk een type van Israël. Die sterft. En dat gebeurt door deze mannen van Gibea, door Benjamin. Maar Benjamin is het beeld van het gelovig overblijfsel van Israël. Dat rest, die rest van Israël die overblijft in de, In de eindtijd, zal ik maar zeggen. Als in de toekomst Israël alsnog haar zegeningen zal ontvangen, wordt dat Israël vergeleken met Benjamin, de laatste zoon, de zoon van de laatste dagen, de zoon bovendien der smarten en bovendien de zoon die er eigenlijk niet had kunnen zijn en die het ook eigenlijk niet verdiend heeft om er te zijn. En dat is wat uit deze geschiedenis dan ook duidelijk naar voren gebracht wordt. Deze Benjaminieten, deze Belialszonen worden ze dan genoemd, die dragen de verantwoordelijkheid voor deze gruweldaad in Gibea, zoals het er nou eenmaal heet. En het resultaat is dat al de stammen van Israël worden opgeroepen om ter strijde te trekken tegen de stam van Benjamin. Hetgeen gebeurt. En de man, de stam die daarbij voorop moet gaan, is die van Juda. En daar hebben we dus Juda toch ook nog in het verhaal. Weer, hè? Dat was in vers 18 van hoofdstuk 20. Wel, wat er gebeurd is, is dat deze vrouw verkracht is, gedood is, te schande gemaakt is en noem maar op. Maar deze vrouw is een type van Israël. En wat er dus te Gibea gebeurde, was in feite de verkrachting van Israël. Of het doden van Israël. Of anders gezegd, te Gibea stierf Israël. En u zegt, ja, maar het was die vrouw. Dan zeg ik, dat weet ik. Natuurlijk is dat zo. Maar typologisch is de uitbeelding van wat er met Israël gebeurd is. Want wat er met de vrouw gebeurde, gebeurde er met Israël. Daarna wordt zij gewroken, dat is waar. En degenen die verantwoordelijk waren, worden feitelijk ook uitgeroeid, bijna. Dat is dan die stam van Benjamin. Maar het verhaal eindigt met dat Benjamin toch in leven gehouden wordt. Uiteindelijk, en daarmee wordt de geschiedenis van Israël uitgebeeld. Hoewel het stierf, blijft het toch leven. Het is wel door een ingrijpen van God, het is een ingrijpen van buitenaf. Het is niet omdat het dat verdiend heeft, maar het gebeurt wel. Maar de nadruk ligt op de schande die hier op Israël geladen wordt in deze dagen. En die geschiedenis wordt nou eenmaal in Hosea verscheidene malen aangehaald. Overigens, dat is een heel verhaal apart. Maar die lui die letterlijk in eerste plaats verantwoordelijk waren voor deze gruweldaad in Gibea, deze de inwoners van Gibea, of, want ik mag niet zeggen Gibeonieten, dat is Gibeon, dat is weer wat anders. Maar deze inwoners van Gibea zijn Benjaminieten en zij worden genoemd zonen van Belial. Dus het is niet zo dat wij iemand kennen die Belial heette waarvan zij dan afstammen. Integendeel, zij worden met de naam Belial genoemd omdat Belial betekent dat men zonder nut is eigenlijk. De naam Belial betekent letterlijk nutteloos. En volgens sommigen worden vertaald met zonder juk. In beide gevallen betekent het dat men niks draagt. Geen nut of geen juk of wat dan ook. En als men niks draagt, is men overcompleet. En dat is de gedachte die ligt in dat begrip Belial. Men draagt niks. Men draagt geen verantwoordelijkheid in de eerste plaats. Maar in het algemeen wordt het dan vertaald met zonder nut, omdat dat begrip Belialszoon of de naam Belial in verband wordt gebracht in het algemeen met alle soorten vormen van afgoderij. Ik denk, ik zal die mensen vanavond vertellen waar het in de Bijbel voorkomt, maar dat doe ik niet, want het komt wel 27 keer voor en ik ga het niet allemaal opsommen. Maar als je het nazoekt, zult u zien dat het gebruikt wordt voor hen die andere goden dienen, voor hen die gierig zijn, voor hen die pervers zijn of zelfs homoseksueel zijn, hier in Richteren 19. Het wordt gebruikt voor degenen die drankmisbruiken. Hè? In ieder geval wordt er gezegd voor hen, van hen die de Heeren niet kennen, staat letterlijk zo in 1 Samuel 2 vers 12. Belials zonen zijn degenen die de Heeren niet kennen, daarom dragen ze ook niks. Daarom zijn ze ook nutteloos. Zie. Van Belials zonen wordt gezegd dat ze de koning verachten. Dat wordt eerst gezegd in verband met Saul. Belials zonen zijn diegene die Saul niet als koning wensen. Later zijn het Belials mannen die David niet als koning wensen. Het is precies hetzelfde verhaal. Ze willen niks dragen. Ze willen geen last op hun schouders nemen. Ze willen ook niet voor een koning zorgen. Ze willen ook niet naar iemand luisteren. Het brengt maar verantwoordelijkheid met zich mee. Verder staat er van Belials mannen dat ze dwaas zijn, dat ze boos zijn, gierig zijn, dat ze onder het oordeel komen, dat ze bloedschuld hebben, dus een dood op hun geweten hebben. Verder wordt het begrip Belial als naam gebruikt voor de dood en de hel. Dat is in Psalm 18 bijvoorbeeld. Of 2 Samuel 22, maar dat is eigenlijk hetzelfde. Een gedicht van een psalm van David. Verder wordt de uitdrukking gebruikt voor valse getuigen. In de dagen van Agab en Nabot, hebben we het ook wel eens over gehad, naar aanleiding van Hosea. Dan worden de valse getuigen opgeroepen om tegen Nabot te getuigen en zij worden genoemd Belials man of Belials zonen. Kortom, ze zijn ijdele mannen. Dat staat letterlijk in 2 Kronieken 13 vers 7. Belials zonen zijn ijdele mannen. Ze hebben niks. Ze dienen niks. Ze dragen geen verantwoordelijkheid. En hun leven heeft geen inhoud. En die homoseksualiteit in Richter 19 hangt daar direct mee samen. Maar dat is wat moeilijk om het uit te leggen. Want het begrip Belials zoon betekent dat men niemand erkent, dat men geen ander erkent. Dat men ook niet naar een ander luistert, ook niet een ander dient en daarom ook niet geïnteresseerd is eigenlijk in de andere sekse. En dan zeg ik het zo vlug en zo netjes mogelijk. Uitgebreider staat het allemaal in Romeinen 1, maar dat is nou even ons onderwerp niet, hè? Mijn vrouw is daarmee eens, hoor ik wel. Goed. Laat ik dan teruggaan naar Hosea, want daar kwamen we vandaan. In Gibea woonden dus deze Belials mannen. Die lui die nutteloos waren. Die geen juk droegen. Die het woord van God niet kenden. Die de leugen spraken, die het recht bespotten. En eigenlijk waren ze gewoon antichristelijk, want in Nahum 1 wordt de term Belial zelfs gebruikt voor wat in het Nieuwe Testament antichrist genoemd wordt. Een valse profeet uit het midden van Israël. Hij wordt genoemd een kwaaddenker tegen de Heere. Niet een kwaaddenker, maar een kwaaddenker tegen, dus rechtstreeks tegen de Heere. Maar goed. Blaas de bezuin te Gibea. Waarom in Gibea? Wel omdat wat in Gibea gebeurde model staat voor wat er helemaal met in en door Israël en met Israël gebeurde. Het roept die hele geschiedenis op van Richter 19 tot en met 21. Dan staat er blaas de trompet te Rama. Wel, vrouw is wat eentonig, maar Rama behoort ook tot het gebied van Benjamin. Rama betekent hoogte, net als Rimmon, zij genadig. Rimmon schiet mij maar zo te binnen, omdat Richter 21 spreekt over de hoogte van Rimmon, waar de stam van Benjamin toch in het leven blijft en waar ze schuilen in de rotspleet. Wanneer ze vervolgd worden door de andere 12 stammen van Israël daar, als gevolg van de geschiedenis die we zojuist hebben aangehaald, dan schuilen ze in de rotspleet of in de spelonk bij Rimmon. En Rimmon is afgeleid van Rama, betekent hoge plaats. Onder andere. Maar goed, blaas de trompet te Rama. Dat hangt dus direct samen met blaas de bezuin te Gibea. Het heeft in ieder geval te maken ook met het gebied van Benjamin. Het wordt daarom in verband gebracht met de geboorte van de uiteindelijke zoon. Wel, als die uiteindelijke zoon, als het uiteindelijke Israël geboren wordt, is dat uiteraard omdat het tot geloof komt. Omdat het tot aanvaarding komt van het woord van God, aanvaarding van het evangelie, aanvaarding van de oproep tot bekering. Vandaar dat de bezuin er zou klinken. Maar diezelfde plaats Rama is de plaats waar Rachel begraven werd. En Rachel is de moeder van Benjamin. Dat is Genesis 35, vers 19. En dat is het oude verhaal. Ik heb het geloof ik al heel vaak verteld, langzamerhand. Dus de laatste zoon, Benjamin dus, geboren wordt, sterft de moeder. Als het overblijfsel van Israël tot geloof komt, dan sterft als het ware het oude Israël en wordt een nieuw Israël geboren. Op de derde dag pas, maar dat is Hosea 6 alweer. Vers 2, en zover zijn we nog even niet. En waar Rachel begraven wordt, of laat ik zeggen, in de tijd dat Rachel begraven werd, werd de zoon, haar laatste zoon, geboren, Benjamin. Ditzelfde Rama, dat wordt later in de geschiedenis aangehaald, ook als de plaats waar Rachel begraven is. Want Rachel noemde haar zoon Benoni, namelijk de zoon mijner smarten. Dat betekent dat ze vanwege Benjamin, nog vanwege zijn geboorte, maar vanwege Benjamin geweend heeft. Rachel heeft geweend over haar kind, maar aangezien het kind Benjamin een type is van het overblijfsel van Israël, heeft Rachel dus geweend over haar kinderen. En dat staat dan ook inderdaad letterlijk zo in de Bijbel. Het blijkt namelijk dat dezezelfde plaats waar Rachel begraven werd, dat dezezelfde plaats fungeerde als, zal ik het eens zeggen, als concentratiekamp van waaruit de Joden, oftewel de twee stammen, verzameld werden voor deportatie naar Babel. Nee, het was niet Auschwitz. Maar het is precies zo'n verhaal, hoor. Dat is in Jeremia 31. Jeremia 31, eens even kijken, vers 15... Waar staat, zo zegt de Heer, er is een stem gehoord in Rama. Nou, blaas de trompet te Rama. Stond er in Hosea. Wel, er is een stem gehoord in Rama. Een klagen, een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat zij niet zijn. En het wordt aangehaald omdat vanuit die plaats, in de dagen van Jeremia, de Israëlieten, of de Joden, werden weggevoerd in de Babylonische ballingschap. En er staat, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Dat begrip troosten, dat komt al uit Jesaja bijvoorbeeld, onder andere. Troost, troost mijn volk. Dat begrip troosten, dat slaat altijd op het werk van de Messias, van de Christus dus. Hij is de trooster. Hij is degene die zijn volk zou troosten. Maar hier staat, zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen. Want er valt niks te troosten. Er staat ook, omdat zij niet zijn. Die kinderen zijn er niet meer. Die worden namelijk inderdaad weggevoerd. En dat hangt helemaal samen met de algemene strekking van Jeremia, van het boek Jeremia. Want in het boek Jeremia wordt steeds opnieuw uiteengezet dat hoewel de valse profeten in Israël in die dagen profeteerden dat er geen ballingschap zou zijn en later dat Jeruzalem niet verwoest zou worden, was het Jeremia die zei, en er komt wel een ballingschap, er is wel deportatie, de Heer verandert niet van gedachten meer. En bovendien later was het dan, en Jeruzalem zal wel degelijk verwoest worden. En vandaar deze woorden. Rachel weent over haar kinderen. Wel, het kind van Rachel zou moeten zijn Juda en Benjamin. Dat is het tweestammenrijk. Oh nee, ik zeg het verkeerd. Ik moet zeggen Jozef en Benjamin. Dat Benjamin staat voor wat er van Israël over was. En het tweestammenrijk in de dagen van Jeremia was wat er van Israël over was toen. Want de 10 stammen waren al weggevoerd. Terwijl Jozef, als de oudste en eerste zoon van een enige andere zoon van Rachel, staat voor Efraïm, want het is de vader van Efraïm, en dat staat voor het 10-stammenrijk. Dus het 10-stammenrijk was al weggevoerd, het 2-stammenrijk zou worden weggevoerd, en dus Rachel weent over haar kinderen. En waar Rachel begraven werd nadat zij stierf, vanwege de geboorte van haar kinderen, zou je moeten zeggen, wel op diezelfde plaats werden wat er van de kinderen over was, verzameld en weggevoerd in Babylonische ballingschap. Het was weg. Je zou kunnen zeggen, het werk van Rachel was voor niks. Ze had geboorte gegeven aan kinderen, maar de kinderen waren vervolgens weggevoerd. Dat is ongeveer het verhaal. En vandaar de verwijzing weer naar Rama. Het was een hoge plaats, maar de werking ervan was precies andersom. Namelijk, vanuit Rama werd het volk weggevoerd. Ik dacht dat het nog een keer herhaald werd in Jeremia 40. Of heb ik dat verkeerd? Even kijken hoor. Ja. Daar staat het uitdrukkelijk wat het is, namelijk het, in vers 1 van Jeremia 40. Het woord dat van de Heere geschied is tot Jeremia nadat Nebuzaradan, de overste der trawanten, hem had laten gaan van Rama. Als hij hem had laten halen, daarin met ketenen gebonden was in het midden alle gevangenen van Jeruzalem en Juda die naar Babel gevankelijk werden weggevoerd. Nou, hier staat het dus wat Rama is. In hoofdstuk 34 weet je, of 31 weet je dat er nog niet. Maar hier staat het. Het is de plaats waar de kinderen van Jeruzalem en Juda, kortom, de leden van het Tweestammenrijk, waren verzameld en gevangen werden gehouden om vandaar naar Babel te worden weggevoerd. Want in Jeremia wordt van te midden van die gevangenen gehaald en hij wordt gehoord en krijgt dan profetie. En daar gaat dit dan verder over. Maar het gaat er maar om dat we even oppakken wat Rama dan voor een rol gespeeld heeft. Het was de laatste halte, moet ik zeggen, van het Tweestammenrijk en daarmee van heel Israël, wat de ballingschap inging. En het was dus inderdaad een kamp waar Israël geconcentreerd werd, verzameld werd, want dat is een concentratiekamp, hè? De kamp waar men verzameld wordt, waar de bevolking zich concentreert om van daaruit, in dit geval ook, weg te worden gevoerd in de ballingschap. Vandaar dat in Hosea dan gezegd wordt, blaas de bezuin te Gibea, blaas de trompet te Rama. Wel, die geschiedenis die we net lazen uit Jeremia, over de wegvoering in ballingschap, die had nog niet plaatsgevonden. Dat moest nog gebeuren. Maar deze hoge plaats Rama in Benjamin zou natuurlijk deze rol spelen. En daarom is het aanhalen van de naam Rama natuurlijk profetisch voor wat er later zou gebeuren. Er is ook trouwens een positief bericht te melden over hetzelfde Rama. En dat is wel degelijk geschiedenis. Namelijk, dat is in 1 Samuel 1, vers 19. Dat is de woonplaats van Elkana. Komen we er weer op, hè? Gewoon uit de concurrentie. De woonplaats van Elkana en dus Hanna en dus de geboorteplaats van Samuel. In 1 Samuel 1. En het verhaal is wel duidelijk genoeg. Het verhaal is namelijk dat deze Hanna geen kinderen kan krijgen. De vrouw is onvruchtbaar. Net als Rachel dus. En het is in dezelfde plek. Dezelfde plaats, Rama. Ze is als het ware gestorven, ze kan geen kinderen krijgen, maar ze krijgt toch kinderen, net als Rachel. En dat kind is dan Samuel, haar eerstgeborene, degene die de baarmoeder opent en die daarom in de tempel ook gewijd wordt aan God. Dat is Samuel en Benjamin zijn dus allebei typen van het uiteindelijke overblijfsel van Israël. Daar is veel meer over te zeggen natuurlijk, maar het gaat erom dat we even de parallel zouden zien van de geschiedenis. Rachel, de vrouw die geen kinderen kon krijgen, maar het toch kreeg. Alleen het kind werd, de kinderen werden uiteindelijk weggevoerd. Uiteindelijk, zeg ik. Terwijl in het geval van Hanna wordt het kind geboren en het wordt aan God gewijd in de tempel. Ook weggevoerd, maar dan de goede kant op. Ja, in het heiligdom. Dus in beide gevallen spreekt het over het leven wat God tot stand brengt. Alleen in het geval van Israël wordt dat leven weggevoerd, de ballingschap in. Nou, dat is Rama. Dan staat er in Hosea 5 vers 8, roet luide te Bet Aven. Dat betekent dat het is het huis van de leegheid. Bet Aven is eigenlijk een leeg huis. Of wat plechtiger vertaald, het huis der ijdelheid. Maar het is leegheid. En die ijdelheid komt dus zelfs overeen met de betekenis van Belial. Namelijk, het draagt niks, het heeft niks. Het huis van ijdelheid. En dat Bet-Aven wordt ook vaker genoemd in Hosea, namelijk in 4 vers 15 was dat al. We hebben het dus ook al aangehaald. En in hoofdstuk 10, vers 5, zowel als 8, er stond een kalf in Bet-Aven, er werd afgoderij bedreven in Bet-Aven. En Bet-Aven lag op de grens, zegt men, van Benjamin en Juda. Nou, dat zegt men niet, dat staat in Jozua 18, vers 12. Zodat, daar heb je het weer, de grens tussen Benjamin en Juda is altijd twijfelachtig. En er zijn heel veel plaatsen die kennelijk tot beide gebieden gerekend kunnen worden, omdat ze op de grens liggen. Het is de plaats waar ooit de Filistijnen werden verslagen. Maar diezelfde plaats gaat men later over tot het aanbidden van afgoden. Met name weer gaan we over dat de kalverendienst. God had er gezegend, maar Israël komt er tot afgoderij. En zo was het met Mara, of Rama bedoel ik. God had er gezegend, en dan spreek ik over de geboorte van Samuel. En de geboorte van Benjamin natuurlijk ook. Maar Israël komt tot afgoderij en wordt weggevoerd in ballingschap. Vandaar het noemen van deze plaatsen. En dan staat er achter u Benjamin. Dat betekent dat Benjamin eens even om zou moeten kijken naar zijn eigen geschiedenis. Bijvoorbeeld. Achter u Benjamin. Kijk eens even terug. Want Gibea, Rama en Bet-Aven speelden alle drie een rol in de geschiedenis van Benjamin. Ze behoren alle drie tot Benjamin. En het wordt uitdrukkelijk Benjamin genoemd omdat het gaat om wat er van Israël uiteindelijk over zal blijven. Wie die zoon van de rechterhand dan wel van de laatste dagen zou zijn. Dat is de vraag. En als men dat daartoe zou willen behoren, tot dat Benjamin, dan zou men toch zich moeten bekeren tot de Heer. En moeten luisteren naar het geluid van de bezuin enzovoorts. Of luisteren naar de stem die luide roept. U kent trouwens iemand uit Benjamin die luisterde naar de stem die luide riep. Ook vanuit een hoge plaats trouwens. Roept u maar, roept u maar. Roept u maar. Dat is Samuel, zo gek niet natuurlijk. Ik bedoelde Saul. Paulus dus. Juist, Paulus. Uit Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Ja, de stam van Benjamin. En inderdaad, hij moest terugkeren op zijn weg. Want God riep hem. De bezuin klonk als het ware, een verbergende Christus riep hem. Hij verborg zich, je hebt wel degelijk. U zult zeggen, ja, maar hij riep hem toch. Hij verscheen aan hem op de weg naar Damascus. Nee, hij verborg zich op de weg van Damascus, want Saulus werd daar blind. Toen zag hij helemaal niks meer. Zie, het blijft hetzelfde verhaal. De stem, die had hij wel gehoord. Anderen hadden het ook niet gehoord, hadden alleen maar geluid gehoord, maar geen stem. Hadden er ook niks van begrepen. Maar deze Saulus wel, want hij luisterde inderdaad naar het woord van een Christus die zich verborg in de hemel. Zie, nu hetzelfde verhaal, uit de stam van Benjamin. En Paulus beschouwde zichzelf dan ook als behorend tot de gelovige overblijfsel van Israël. En bovendien als een type van het gelovige van overblijfsel van Israël in de toekomst. Ik weet dat als je die termen voor het eerst hoort, dan kun je er helemaal geen kaas van maken. Dat weet ik, maar als je er één keer aan gewend bent, dan weet je meteen dat daar een hele wereld, hele hoofdstukken van de Bijbel achter zitten, die dat begrip gelovig overblijfsel of Israël verklaren. Maar daar kan ik natuurlijk niet op ingaan ook. Nou, dan staat er dus, er stond dus achter u Benjamin, ik geloof dat het betekent, kijk eens even om Benjamin. Of bekeer u, Benjamin, want dat kan natuurlijk ook nog. Nou, de betekenis is tamelijk onduidelijk, maar ik geloof dat het er allemaal in zit. Daarom is het zo onduidelijk. En dan staat er meteen, Efraïm zal tot verwoesting worden. Dat is nou weer zo aardig, we komen net uit de geschiedenis van Gibea, maar dat was juist de geschiedenis van iemand die uit Efraïm kwam en daar in de handen viel van deze mannen van Gibea, deze Benjaminieten dus. Hè? Dus Benjamin is de laatste zoon, maar Efraim is de eerste zoon, de eerstgeborene. Maar wij weten dat de laatste het eerstgeboorterecht krijgt. Dan heb je dat moeilijke verhaal weer. Nou, Efraim zal tot verwoesting worden. Zal dus niet erven, althans hier niet. Efraim zal tot verwoesting worden ten dage der straf. Onder de stammen Israëls heb ik bekendgemaakt dat gewis is. En dat betekent dat er geen terugkeer op mogelijk is. Wordt definitief aangekondigd dat er een dag komt waarop die straf over Efraim, dat is het tienstammenrijk dus feitelijk, hè, zou komen. En onder al de stammen van Israël is bekendgemaakt dat dit gewis is. Dit is zeker. Het is precies als bij Jeremia in Rama. Jeremia wist het zeker. Al die valse profeten zeiden wat anders, maar Jeremia zei, nee, de Heer heeft gezegd, zo en zo gebeurt het. En precies zo gebeurde het ook. Het oordeel stond vast. Dan staat er in vers 10, de vorsten van Juda zijn geworden gelijk die de landpalen verrukken. En zij die de landpalen verrukken, zijn zij die de grenzen verzetten. Die zich toe-eigenen wat hun niet toekomt. Landpalen zijn gewoon grenspalen. Hè? De palen die het land beperken. Paal en perk wil zeggen grens. Hè? En zij die de palen verrukken, die trekken ze de grond uit en zetten ze een eind verder neer uiteraard. Ze zullen ze nooit een eind terugzetten. Nee, die zetten ze altijd maar weer een eind verder. En ze eigenen zich wat toe wat hen niet toekomt. En als Israël haar landpalen verzet, als de vorsten van Juda, van twee stammenrijk, de landpalen verzet, verrukt, betekent dat ze zich iets toe-eigenen wat niet van hun was, maar wat van de heidenen was. En dat betekent in uiterste betekenis dat ze zich ook de goden van de heidenen eigen maken. En daar hebben we al bij stilgestaan met dat verschijnsel. Ze nemen tot zich wat aan die heidense volkeren toekomt. En daarbij horen inderdaad die heidense goden die ze zich toe-eigenen en die ze dienen. En dat was hoererij. Die van Gomer, dan wel die van dat bijwijf in Richter 19. Maar het is dus de hoererij van Israël. Goed, dan staat er, ik zal mijn verbolgenheid uitgieten. Nee, er staat, ik zal mijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Want God giet zijn verbolgenheid uit. Dat komt omdat zijn verbolgenheid als water is. Want hoe komt die verbolgenheid dan? Waar komt die verbolgenheid tot stand? Waardoor werkt dat? Door zijn spreken, want dan zal hij tot hen spreken. En het woord van God wordt uitgebeeld in water. Dan zal hij tot hen spreken in zijn grimmigheid en in zijn toorn en in verbolgenheid enzovoorts. Dus hij zal de verbolgenheid uitgieten. Zoals trouwens in de toekomst de violen, de schalen dus, zullen worden uitgegoten. Schalen van toorn. Dus eenzelfde soort beeld. Wel, het nut van Israël, het voordeel van de besnijdenis, is bijvoorbeeld dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Maar datzelfde woord van God keert zich tegen Israël. En het blijkt een bediening des doods, een openbaring van toorn geworden te zijn. En dat komt omdat men de kennis van het woord verworpen heeft. Dat was hoofdstuk 4, weet u nog? Vers 6. Mijn volk is uitgeroeid omdat het zonder kennis is. Ze hebben de kennis verworpen, ze hebben het woord van God verworpen. En als het woord van God dan toch over hen komt, brengt het slechts oordeel. En dat is ook wat ik gezegd heb over de wet. Voor Israël was de wet niet anders dan wet. Het was geen Torah, namelijk lering, maar het was wet en geboden geworden. Men heeft de onderwijzing niet willen aannemen. Wat men dan overhoudt is een wet, maar de wet is weer een bediening des doods en brengt oordeel over de zondige mens. En niks anders dan dat. En dat zie je dus hier ook. Het enige water wat men over heeft is niet water waardoor men leeft. Het is niet de vroeg en de spade regen, die trouwens één bladzijde verder genoemd worden. In bijvoorbeeld 6 vers 3 en 4. Maar in tegendeel, het is, laten we zeggen, zure regen. Je weet wat zuur deze. Nou ja, goed. Maar zure regen, zullen we maar zeggen. Maar het is het woord van God wat een oordeel brengt. Dat komt nog wel eens voor. Nou, het is eigenlijk bittere regen, hoor, als ik het eerlijk moet zeggen. Het is het water niet van Rama, maar van Mara. Het scheelt niet zoveel. Maar dat van de bitterheid, weet u nog? Het is wel water, maar het brengt de dood. En Mara woonde ook in Bethlehem. Dus kijk, het is een paar maanden geleden dat we het daarover gehad hebben. Want het was de bijnaam van Naomi. Ze zei, noem mij Mara. Want ze was bitter. En ze dacht te gaan sterven. In Bethlehem. Maar het had Rama moeten zijn, een hoge plaats. Maar het werd Mara, namelijk een lage plaats, bitterheid en eigenlijk dus uitdoening van de dood. Nou, dat gebeurt met water. Water wordt bitter. Dat was ook in Mara, weet u wel. En dit water brengt toorn. Dat wil zeggen, God spreekt tot hen in zijn toorn. Of, als u het beeld van water liever niet hebt, dan nemen we het beeld van het vuur. Maakt niks uit, want het brengt net zo goed een oordeel en is gevaarlijk. Want een vlammend zwaard zal uit zijn mond uitgaan. Het zal de tegenstanders verslinden, staat er. Maar staat hier niet. Maar het is natuurlijk precies hetzelfde principe. De oordeel, wat komt uit de mond van God, die spreekt in grimmigheid en toorn. Dan staat er in vers 11, Efraïm is verdrukt, hij is verpletterd met recht, want hij heeft gewild, of hij heeft zo gewild. Hij heeft gewandeld naar het gebod. Efraïm is verdrukt, je kan natuurlijk net zo goed lezen, Efraïm wordt verdrukt, of hij wordt verpletterd. En hij wordt verpletterd niet met een hamer of niet met een wals, maar met het recht. Je kunt het ook andersom zeggen, maar dan begrijp je de uitdrukking misschien niet meer. Hij wordt met recht verdrukt of hij wordt met recht verpletterd. Maar de betekenis blijft gelijk, volkomen dezelfde. Dat die verplettering of verdrukking gebeurt op grond van het recht. Het is de uitvoering, de voltrekking van het recht over Efraïm. Want hij heeft zo gewild. Hij is willens en wetens die weg gegaan. Van afgoderij, van ongehoorzaamheid aan de Heere. En daarom zal hem verbolgenheid en toorn vergolden worden. Dit haal ik niet uit dit vers natuurlijk, maar dat halen we weer even uit Romeinen 2. Waar staat dat verbolgenheid en toorn vergolden zal worden aan een ieder die het kwade werkt. Eerst de Jood, daar hebben we het over. En ook de Griek. Maar heerlijkheid en eer aan degene die het goede werkt. Eerst de Jood en ook de Griek. Want er is geen aanneming des persoons bij God. Nou, dat was Romeinen 2. Er staat dus, hij heeft zo gewild, hij heeft gewandeld naar het gebod. Dat wil zeggen, Efraïm heeft niet het gebod gehoorzaamd. Maar hij brengt over zich, hij trekt over zich wat de wet, wat het gebod nou eenmaal aankondigt. Dat wil zeggen, hij heeft goedeerd, hij zal gedood worden. Oftewel, het volk heeft gehoreerd en het zal dus gedood worden, namelijk in de ballingschap worden weggevoerd. Of, nog anders, vers 12. Daarom zal ik Efraïm zijn als een mot en de huizen van Juda als een verrotting. Dat is een parallelisme, je kunt het ook netjes omdraaien, dat maakt niks uit. Je kunt ook zeggen, ik zal Juda zijn als een mot en Efraïm als een verrotting. Het gaat erom dat zowel Efraïm als Juda, zowel de 10 stammen als de 2 stammen, zowel de eerstgeborenen, zowel als de koning. In beide gevallen spreekt het over Israël met zijn eerstgeboorterecht onder het oude verbond, zal ik maar zeggen. Wel, het zal verteerd worden. Het zal opgegeten worden, kortom, het zal ten prooi vallen aan het verderf. Dat is waar de mot ook voor staat en waar de verrotting voor staat. En dan komen we bij vers 13, waar staat, als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel. En dat is weer een parallelisme natuurlijk. Efraïm staat voor het 10-stammenrijk en Juda voor het 2-stammenrijk. En een gezwel is nou eenmaal een krankheid. En in veel gevallen gaat men daaraan dood, aan een gezwel. Als Efraïm zijn krankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm, gaat dus weer om het 10-stammenrijk, tot Asser en hij zond tot de koning Jareb. En uit dit verband van dit vers maak je dus op dat deze koning Jareb koning was van Asser. Het enige probleem is dat we uit de geschiedenis helemaal geen koning Jareb kennen. In de Bijbel niet en daarbuitenom ook al niet. Zodat we vervolgens de bekende neiging krijgen om dan dus alleen de naam maar te vertalen. En Jareb betekent hij zal strijden. Of, maar dat is altijd het alternatief, Jehovah zal strijden. Maar in dit geval is het een koning die zal strijden. Dus koning Jareb is dan de koning die zal strijden. En dat is ongetwijfeld dan de koning van Assur, wiens naam dan niet genoemd wordt, maar wiens hoedanigheden wel beschreven staan. Dus toen als Efraïm zijn gekrankheid zag en Juda zijn gezwel, zo toog Efraïm tot Assur en hij zond tot de koning die zal strijden. En dan staat er, en die zal uw lieden niet kunnen genezen. Of, maar die zal uw lieden niet kunnen genezen. De gedachte is dat Efraïm het tienstammenrijk zijn hulp zocht onder moeilijke politieke omstandigheden bij de koning van Assyrië. En in de geschiedenis kwam dat inderdaad voor. Maar zoals het tweestammenrijk bijvoorbeeld ook zijn steun zocht bij de koning van Egypte. Bij gelegenheid. Maar het werkte nooit uit. Er kwam nooit van terecht. En in de toekomst zal Israël, dat wil zeggen de Joodse natie, weer zijn steun zoeken bij een ander volk, bij een andere koning. In dat geval zal dat zijn, laten we maar zeggen, de koning van Babel, gemakshalve. Ja. En ook dat zal niet uitwerken. Want ook dat verbond zal niks waard blijken te zijn. En de oorlog komt dan dus toch. Maar goed. Daar kom ik zo nog wel even op. We gaan dus even verder. Hij zond tot de koning van Assur, die genoemd wordt degene, de koning die zal strijden. Maar die koning van Assur dus, die zal uw lieden niet kunnen genezen. Nee, dat weten wij, want we weten wie degene is die geneest. He? Nou staat een paar versen verder, even tellen, 1, 2, 3 versen verder. Staat dat? Namelijk in vers 1 van Hosea 6. Want hij heeft verscheurd en hij zal ons genezen. De enige die kan genezen is degene die ook verscheurt eerst. Of degene die verbindt is degene die eerst heeft geslagen. En als de Heer slaat is er niemand die kan verbinden. En als de Heer verscheurt is er niemand die kan genezen. Vandaar dat toen de Heer kwam onder Israël, dat hij toen inderdaad ook genas. En de tekenen en wonderen, zoals ze heten, die de Heer Jezus deed tijdens zijn omwandeling op aarde, zijn er ook tekenen van wat Jehovah zou doen, wat de Heer zou doen, voor het totale volk, voor Israël namelijk. Maar het demonstreerde dat, typologische wijze eigenlijk, door incidenteel gelovigen te midden van Israël te genezen. Maar de genezer is uiteindelijk de Heer zelf. Hij is de Heer, hij is de Heelmeester, hij zou genezen. En er zijn vele profetieën trouwens die hetzelfde zeggen. Daar kom ik nog wel eens over te spreken. Maar hoe dan ook, die koning van Assur zal niet kunnen genezen. Nou, misschien is het duidelijk waarom zijn naam er niet bij staat. Want als iemand zijn toevlucht neemt tot de koning van Assur, dan neemt hij zijn toevlucht tot de god van Assur. Dat is een buitenlandse god en dus is het een andere man en dus is het afgoderij en hoererij. Zie, vandaar dat het geen speciale naam genoemd wordt. Hetzelfde verschijnsel vind je ook heel duidelijk in de beruchte profetie van Ezechiël 28 over de koning, dan wel de vorst van Tyrus, wiens naam niet genoemd wordt. Maar die naam wordt niet genoemd omdat het tegelijkertijd over meerdere gesproken wordt, namelijk over de koning hier op aarde, de mens. Zijn naam heb ik er ergens bijgeschreven, want we weten ongeveer wel wie dat geweest moet zijn. Maar in tweede instantie, of eigenlijk in een hogere instantie, gaat hetzelfde schriftgedeelte over de eigenlijke vorst van Tyrus. En dat is uiteraard Satan zelf. En zo is het hier natuurlijk ook. Hij toog tot Assur, de koning van Assur. De koning wordt genoemd, de koning die zal strijden. Wel, de koning zal strijden, hij zal niet kunnen genezen. Daarom, die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Moest even opletten, het ging over Efraïms krankheid en Juda's gezwel. Maar alleen Efraïm toog tot Assur. Maar daarvan wordt dan gezegd, Die zal uw lieden niet kunnen genezen en zal het gezwel van uw lieden niet helen. Maar het gezwel werd eerst toegeschreven aan Juda en niet aan Efraim. En het leuke is dat hiermee bewezen wordt dat het puur om parallelisme gaat. Het is gewoon één en dezelfde gedachte over Efraim zowel als Juda. En welke buitenlandse vorst dan ook, wie het ook is, hij kan niet genezen, hij kan het gezwel niet wegnemen. Of, om het dan nog verder toe te lichten, van Juda staat gezwel, van Efraim staat krankheid. Maar het moet duidelijk zijn dat Efraims krankheid een gezwel was en het gezwel van Juda was uiteraard een krankheid. Vandaar. Het gezwel kan niet genezen worden. De ziekte, de krankheid kan niet genezen worden. Want, vers 14, want ik, en daar ligt de klemtoon op uiteraard, want ik, Jehovah dus, ik zal Efraim zijn als een felle leeuw. En ik zal de huizen van Juda zijn als een jonge leeuw. Het punt is dat er verschillende woorden voor leeuw bestaan in de Bijbel. Net als dat het geval is met wijn. Er zijn veel verschillende woorden voor wijn. En de vertalers moeten het verschil tussen al die woorden aangeven door adjectieven te bezigen. Dat wil zeggen bijvoeglijke naamwoorden te gebruiken. Dus een leeuw, een jonge leeuw. Dan heb je dat met wijn ook. Wijn, nieuwe wijn, most enzovoorts. Maar het zijn allemaal verschillende woorden voor leeuw. Maar het is gewoon een leeuw. Jong of oud, dat doet niks te zaken. Dus ik zal Efraim zijn als een felle leeuw. Ik zal de huizen van Juda zijn als een jonge leeuw. Kortom, ik zal verscheuren. Dat is wat leeuwen doen, verscheuren. En dat is nou een gek verhaal misschien, maar dat schiet mij het binnen. Dus dan vertel ik het ook maar, want ik vertel wel eens vaker rare verhalen. Als een leeuw zijn prooi aanvalt, dan grijpt hij hem bij de hals uiteraard. Hij bijt hem hieronder aan de strot. En hij zoekt bij voorkeur een beest uit waar hij een beetje flink houvast aan heeft. Een gnoe bijvoorbeeld, dat heeft hij het liefste. En anders een bokje, maar die zijn wat klein. Dus als je die bokjes, die gezellen, zo heten die beesten, hè? Impala's juist. Als je die niet kan krijgen, dan neemt hij een zebra, maar dan heeft hij tenminste een flinke strot om zich in vast te knijpen, te grijpen. Hè? Zo doodt hij zijn prooi. Maar dat is niet het verscheuren. Maar als een leeuw, of wat voor roofdier trouwens ook, zijn prooi verscheurt, dan begint hij bij het zachte gedeelte van de buik. En dan zeg ik het heel netjes. Hij grijpt de prooi dus gewoon bij de geslachtsorganen. Daar is het dier, is het lichaam het kwetsbaarst. En daar wordt het van een gereten. En dat betekent dat inderdaad het leven of de levenskracht van het dier in de eerste plaats wordt weggenomen. Dat is een raar verhaal misschien, maar zo is het in de natuur nu eenmaal. Waar het beest verscheurd wordt, is bij zijn geslachtsorganen. Want daar verliest hij het leven. Daar zit zijn levenskracht, de voortplantingskracht uiteraard. Dat wordt het eerste weggenomen en daarmee wordt het dier dus uiteindelijk helemaal verscheurd. Maar nou ik het er toch over heb, waarom wordt de prooi gegrepen bij de keel? Om zeep te helpen, om hem te doden. U zult zeggen, ja, dat is de verbinding tussen het hoofd en de romp. En als het hoofd gescheiden is van de romp, als je dat dus breekt, of als je de nek breekt, of de halsslagaders doorbijt, dan is het leven weg. Dan zeg ik, ja, dat is waar. Maar weet u wat hier zit? Ja, daar zit de stem. Daar zit het strothoofd. Je grijpt ook niet iemand bij de keel, dat kan ook, maar je grijpt iemand bij de strot. Maar de strot is zijn vermogen om te spreken. Want het hele verhaal is dat leven, ik ben ook eens in dienst geweest, dat heb ik wel eens verteld, hè, hoe dat zit. Hè? Dat leven is weg als het hoofd gescheiden is van de romp. Maar dat betekent dat hier de stem weg is. Dat wil zeggen, de enige verbinding tussen hoofd en romp, dus dat wat het leven tot leven maakt eigenlijk, is de stem. Zodat je maar weer ziet dat inderdaad het leven is door het woord. En als het woord er niet is, is er geen leven. Vandaar bij de strot wordt de prooi gegrepen. Als het ware de stem wordt eruit gelukt. Het vermogen van het woord wordt weggehaald. En als het woord er niet is, dan is er geen leven. Daarom zijn afgoden dode afgoden, want ze zijn stom. Ze kunnen niet spreken. Ze hebben geen stem. Dat is het hele verhaal hoor. En als iemand in de Bijbel stom is, dus niet kan spreken, betekent het feit dat hij dood is. Nou, in een wat hogere betekenis van het woord dan misschien, maar dat is het. En pas als er weer stem is, dan is er ook weer leven. Zie, daar moet je maar zo over nadenken. Waarom het zo'n kwetsbare plek is, helemaal open, tussen het hoofd en de romp. Hè? Kan beter ergens anders zitten. De stem zou misschien ook beter klinken als het strottenhoofd wat lager zat. Hè? Een beetje een vollere stem krijgen ervan. Maar het zit precies helemaal kwetsbaar tussen het hoofd en het lichaam. Nou, daar heb je nog tal van toepassingen van natuurlijk in verband met het lichaam van Christus. Dat verbonden is met het hoofd en wel door het woord. En als het hoofd het lichaam reinigt, kortom als Christus de gemeente reinigt, doet hij dat door het woord. Kortom, de verbinding is via de stem. Strot, ja. Nou, goed. We zullen het er verder niet over hebben, denk er nog maar eens een poosje over na. Het is natuurkunde eigenlijk dit, hè? Of typologie, zo je wilt. Nou goed. De Heer zegt dus, ik zal Juda zijn als een jonge leeuw. En de leeuw neemt het leven van de prooi weg, eerst bij de strot en dan bij de geslachtsorganen. Dat is de gedachte. Het leven wordt afgesneden. Ik zal verscheuren. Let op het dubbele ik. Ik, inderdaad, ja, de Heer zelf zou dat doen. Ik zal verscheuren en heen gaan, namelijk... De Heer zou daarna weggaan en zich verbergen. Hij zou Israël loslaten daarna. En er staat, ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. Een van de eigenaardige dingen van de leeuw is ook, dat als hij zijn prooi te pakken heeft en gedood heeft, sleept hij hem inderdaad weg. Laat hem nooit liggen, hij sleept hem weg. Niet naar een hol of zo, maar ja, wij zeggen, hij springt naar een schaduwplek, want dan bederft het vlees niet zo snel enzovoorts. En inderdaad, hij brengt het onder de schaduw. Maar dat betekent gewoon dat het afgevoerd wordt naar de duisternis enzovoorts, want prooi blijft niet in het licht. Nou. Dus de Heer zal wegvoeren en er zal geen redder zijn, daar komt er ook niemand bij. De prooi wordt ook bewaard, gewoonlijk, door de leeuw. Hè? De leeuw, de man, die blijft het naast de prooi, trekt er af en toe nog eens een keer aan. Het is nergens voor nodig, maar hij doet dat nou eenmaal. Ik heb er wel eens een uur bij staan kijken, inderdaad, ja. Het Krugerpark, hè. Ja, maar inderdaad, er staan een boel mensen te kijken, maar er komt niemand bij. Hij bewaakt de prooi, is daarheen weggesleept, enzovoorts. Nou, de Heer zegt, ik zal verscheuren, heen gaan, ik zal wegvoeren en er zal geen redder zijn. En inderdaad, dat is wat Jeremia later ook predikte. Israël zou weggevoerd worden, definitief, in de ballingschap. En over dat heengaan van de Heer wordt dan verder uitgeweid in vers 15. Namelijk, ik zal heengaan en keren weder tot mijn plaats. Kijk, wat de Heer oorspronkelijk deed, was dat hij de hemel verliet als het ware. Dat hij zich ontfermd heeft over Israël. En dat hij zou wonen in het midden van Israël. Op hun plaats dus eigenlijk. In Jeruzalem, om maar eens wat te noemen. Maar de Heer zegt, nee, ik zal Israël wegvoeren. Die gaat het land uit. En ik zelf ga ook het land uit. Of, om met de termen van Hosea te blijven. De vrouw zou het huis uitgaan en de man ook. Israël zal terugkeren naar haar plaats. Uiteraard de Babylonische ballingschap. Want waar kwam Babel oorspronkelijk... Waar kwam Abraham oorspronkelijk vandaan? Uit Ur der Chaldeeën. Dat is in Babel dus, Mesopotamië. En daarheen werd Israël ook uiteindelijk in ballingschap weer terug weggevoerd. Of waar kwam Israël oorspronkelijk vandaan? Uit Egypte, en dat is het andere verhaal, want Israël werd in het begin van onze jaartelling weggevoerd inderdaad. En voor een groot deel naar Egypte. En het wordt ook uitdrukkelijk in Deuteronomium al beschreven, hè? Deuteronomium 28 was dat. Kwam uit Egypte, gaat terug naar Egypte. Of Abraham kwam uit Babel, maar het volk ging terug daar naartoe. Ging terug naar hun plaats van herkomst. En de Heer zou ook teruggaan naar zijn plaats van herkomst. En dat is uiteraard de hemel zelf. En later wordt datzelfde beeld toegepast bij de hemelvaart van Christus. Maar dat heb ik al aangehaald uit Handelingen. Waar Petrus predikt dat de Heer inderdaad gegaan is naar de plaats waar hij thuis hoort. Zoals hij ook had aangekondigd. Hij ging naar waar hij tevoren was. De hemel moest hem ontvangen tot de tijden der wederoprichting alle dingen. en de tijden der wederoprichting alle dingen beginnen bij de bekering van Israël. En tot zolang wordt dus Israël opgeroepen om tot bekering te komen. Los daarvan moeten we natuurlijk zeggen dat wij uit de profetieën weten wanneer dat zal zijn, namelijk na 2 dagen, maar dat staat 1 vers verder. Of is het 2? 2 versen verder dan. Hè? Dus de Heer zou wederkeren tot zijn plaats, totdat zij, Israël, zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. Dat is een van de grote problemen, niet alleen van Israël, maar omdat het het probleem van Israël is, is het ook het probleem van de mensheid. Want Israël is een type van de mensheid nou eenmaal. Het probleem is dat mensen zichzelf niet schuldig willen kennen. Nou, elkaar wel, maar zichzelf niet natuurlijk. Hè? Dat is ook het verhaal uit Romeinen 1, of 2 inmiddels trouwens al. Mensen zijn wel bereid anderen te oordelen, maar ze zijn niet bereid te erkennen dat ze zelf dezelfde dingen doen. Maar waar een mens moet komen tot erkenning van zijn schuld, tot belijdenis van zijn schuld. Let wel, ik zei niet dat de mens moet komen tot een opsomming van al zijn zonden. Want ik denk dat hij dan nog wel even bezig is. Maar dat staat nergens. Maar er staat wel dat de mens moet komen tot belijdenis, erkenning dus, van zijn schuld. Een belijdenis is het belijden van schuld, uiteraard. Trouwens, belijdenis is altijd het erkennen van iets. Dat kan zijn van zonde, maar je kunt ook bijvoorbeeld belijden in wie je gelooft of zo. Hè? Dus ook belijden. Je kunt een belijdenis doen in een kerk en als het goed is, betekent het ook dat je dan belijdt wat je geloof is. Niet wat je zonde waren, maar wat je geloof is. Hè? Maar als iemand belijdenis doet van zijn schuld, erkent hij dus dat hij schuldig is. Dat hoeft hij niet gedetailleerd te doen per se, maar hij moet toegeven dat hij een zondaar is. Dat hij schuldig staat voor God. En je moet ze ophouden met een andere schuld te geven. Weet u nog de verhaal in Genesis 3? Over de zondeval van de mens. Je wist precies wie schuld het was. De Heer vraagt het eerst aan Adam. En Adam zegt dat het komt door die vrouw die gij mij gegeven hebt. Let op de toevoeging. De vrouw die gij mij gegeven hebt. Eigenlijk zegt hij het is uw schuld. Dan had u me die vrouw maar niet moeten geven. Maar goed, daar zullen we geen grap over maken verder. Dat doen anderen altijd al. Toen ging de Heer naar die vrouw en hij zegt, hoe zit dat? En toen zei die vrouw, die zei, dat is door die slang. Ik geloof niet dat ze het erbij zegt, maar de slang die gij geschapen hebt, zal het wel. Dat komt toch hetzelfde. Maar in ieder geval, hij zoekt altijd de schuld bij een ander. He? Zo herkennen we nog een paar varianten ervan. Eén zal ik nooit vergeten. De een of andere vogel heeft me dat dus bekendgemaakt. Die zegt dat het probleem van de criminaliteit in Nederland wordt veroorzaakt door het gebrek aan woonruimte. Dat was dus een uil. Maar goed, daar hebben we het al niet over. He? Dat is al jaren geleden. De woningnood is over eigenlijk, maar de criminaliteit is groter dan ooit. En de vogel is gevlogen. En zo hoort het ook. Maar daar hebben we het nou allemaal verder niet over, hè? De Heer zegt dus, ik zal heen gaan en keren weder tot mijn plaats. Zoals Israël naar haar plaats werd teruggebracht. Er is een profetie in Zacharia die spreekt over Israël, inderdaad hetzelfde ongelovige Israël, wat teruggebracht wordt naar haar plaats. Terug naar het land Sinjar, de ooievaar die teruggaat naar het oude nest in het land Sinjar. Dus een beeld van Israël die terugkeert naar het oude, bevuilde nest, wat groter en groter wordt. Want zo gaat het met ooievaarsnesten. En het beest komt er altijd naar terug. En zo is het met Israël ook. Het zal terugkeren naar Babel. En dat ze die ooievaar de schuld geven van waar de kinderen dus vandaan komen, dat begrijpt u nou misschien ook. Hè? Dat heeft iets te maken met de eerstgeborenen. Dat hangt samen met Israël, want de ooievaar is het type van Israël. Hoor. Ja. En uit Israël is de zaligheid, dus uit de ooievaar komt het nieuwe leven. Dat is niet zo gek bedacht. Ja. Goed, nou, dat zou ook maar niet verder niet op ingaan. Je hebt je voorlichting genoeg gehad vanavond, merk ik. De heer zal zich dus verbergen, daar komt het op neer. Ik gebruik het woord verberging, naar aanleiding van vers 15, niet omdat het daar staat, maar omdat de talloze profetieën die term wel degelijk hanteren in dit verband. De heer zou zijn aangezicht voor hen verbergende verbergen. Oftewel, hij zou heen gaan en wederkeren tot zijn plaats en hij zou dat doen totdat zij zich schuldig kennen, zegt de heer. Dus dat betekent dat ze erkennen dat zij schuldig zijn en mijn aangezicht zoeken. Dat betekent dat ze moeten eerst hun eigen schuld erkennen en daarna zullen ze het aangezicht van de heer zoeken. Nou, ze moeten het zoeken, want hij verbergt zich. En dan zal de Heer zich ook inderdaad laten vinden. De eerste erkenning van schuld en dan het zoeken van de aangezicht des Heer. In kort gezegd komt het erop neer dat ze zullen zeggen: O God, wees mij zondaar genadig. Er zit het hele verhaal in. Erkennen van schuld en het zoeken van de Heer. En al wie de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden, zal behouden worden. Maar dat is het volgende Bijbelboek. Joël 2 namelijk. Is trouwens toch niet zo gek om het even op te slaan. Dat was namelijk Joël 2 vers 32. Het zal geschieden, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal behouden worden. Dat is Joël 2, het laatste vers. En ik had eigenlijk er straks nog moeten aanhalen of willen aanhalen. Joël 1 vers 6. Waar gesproken wordt over leeuwentanden en over een oude leeuw. Dat wordt in verband gebracht met een volk wat over Israël zou komen, wat het oordeel over Israël zou brengen. Maar het mag dan een volk zijn die dat doet. In dat geval zijn het trouwens de Russen. Maar het is de Heer, het is in werkelijkheid de Heer die Israël zal verscheuren als leeuw. Kijk, dat principe wat hier in Hosea 5 wordt aangehaald, wordt later, een paar bladzijden verder uitgewerkt in Joël 1. Wel, in Hosea 5 lijkt het erop dat de koning van Assur Israël zal verscheuren. Maar de Heer zegt, ja, dat kan wel wezen, maar ik ben het eigenlijk zelf. Ik zal verscheuren. En in Joël 1 is het dat die Russen dan komen om Israël te verscheuren. Maar de Heer zegt, nee, eigenlijk ben ik het. Let op de baktanden. Dat zijn de tanden in de onderkaak. En daar is die onderkaak voor nodig. Voor spreken. Het met spreken te maken. Wordt er druk op de macht van het woord weer gewezen. De Heer zal spreken. De Heer zal zijn verbolgenheid als water over hen uitgieten. Het leuke is trouwens, in het Hebreeuws, ik weet niet precies hoe het zit, maar daar heb je wat om uit te zoeken. Dat het woord wat vertaald wordt met onderkaak of met kinderbakken, dat het woord ook vertaald wordt met iets als water. Het woord water schijnt daarin te zitten. De vertalers hebben er nogal eens problemen mee. Dan weten ze niet of het over water gaat of over een onderkaak. Maar de onderkaak bevat water, mondwater. En water is een beeld van het woord. En er wordt de kaak voor gebruikt om het woord te produceren. Dus het verschil is heel zo groot niet. He? We moeten een beetje verstand hebben van de natuurkunde. Maar ja, dat onderwijzen ze tegenwoordig niet meer. He? Nou goed. Ik ga maar terug naar Hosea 5. De Heer zal verscheuren. De Heer zal heen gaan en keren weder op zijn plaats. Totdat zij zichzelf schuldig kennen en mijn aangezicht zoeken. We kennen nog een voorbeeld van dat schuldig kennen en zijn aangezicht zoeken. Eén wil ik noemen, dat is die van Daniël hoofdstuk 9. Waar Daniël leest in de profetieën van Jeremia dat er 70 jaren zouden voorbij gaan van verwoesting enzovoorts. Of van ballingschap, zo u wilt, ik ga het toch niet uitleggen. Maar hij had dat gelezen, zo begint Daniël 9 en dan begint Daniël zelf, die valt namelijk op zijn knieën en doet belijdenis voor God van de zonden van het volk waartoe hij zichzelf rekent. Ja, een hele bladzijde in de Bijbel lang. Dus, inderdaad, hij erkent zich schuldig, wel niet persoonlijk, maar wel als lid van het volk. Dus hij, namens het volk spreekt hij, had het volste recht dat te doen. Al was het alleen maar omdat hij behoorde tot de koninklijke familie. Hij was uit de familie van David, uit het huis van Juda. Prins, een van de vorsten van Juda. En wel, hij verrukte niet de landpalen, maar hij was wel een vorst in Juda. En hij beleed dus de schuld en zocht het aangezicht des Heren. En eigenlijk zijn het niet eens twee dingen, maar één ding. Men zoekt het aangezicht des Heeren en beleidt de schuld. Men gaat tot de Heer om te zeggen dat men schuldig is, waarna men een beroep doet op de genade van God. Ja, het verbond niet met Mozes, daar beroept men zich op, want dat kost je de kop. Maar het verbond met Abraham, Isaac en Jacob. De God van Israël wordt niet genoemd de God van Mozes, maar de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat wil zeggen de God die een genadeverbond sloot met gelovigen. Die God, daar moet men wezen. En aan die God vraagt men om genade. Beter nog, men aanvaardt gewoon de genade die die God al eeuwen geleden heeft aangeboden. Zoals zwart op wit. Begrijp je wel? Dat is niet een terugkeer naar het oude verbond of iets dergelijks. Maar het is nog verder terug. Een terugkeer tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die God die aan Abraham, Isaac en Jacob ook geen wet gaf. Integendeel. Maar het was die God die Abraham rechtvaardigde, zwart op wit, op grond van geloof. Nou, die God roept men aan dan. En wanneer zullen zij dat doen? Er staat bij wanneer ze dat zullen doen. Namelijk als hun banger zal zijn. Dat wil zeggen als ze uit het land zijn. Als ze in ballingschap zijn. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En dat slaat uiteraard uiteindelijk op de dagen van de grote verdrukking. Waarin zij de naam des Heeren zullen aanroepen. Maar dat wordt uitgebreid toegelicht in het volgende Bijbelboek. En zo kom je er langzamerhand achter dat zelfs de kleine profeten in een heel duidelijke volgorde staan. En dat het voorgaande boek weer nader verklaart. Zo zit het dikwijls met de schrift. Als hun banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. En wie hem vroeg zoeken, zullen hem vinden. Dat is een bekend vers, hè? Ja, er staat hier niet, er staat in Spreuken 1... Noem ik hem er even bij. Het staat echt in de Bijbel. Spreuken 1, vers 28. Het boek van de wijsheid. En een van die wijsheden is vers 28. Dan zullen zij tot mij roepen. Wanneer? Wel, wanneer u benauwdheid en angst overkomt uit vers 27. Wanneer u benauwdheid en angst overkomt, dan zullen zij tot mij roepen. Maar ik zal niet antwoorden. Zij zullen mij vroeg zoeken, maar zullen mij niet vinden, staat hier. Want zo begint dat. Ze vinden namelijk eerst niet. Want in de dagen van Jeremia zochten ze ook de Heeren in hun angst, maar ze vonden niet. Maar het verhaal is hiermee niet af, want het vervolgt in Spreuken 8... Daar heb je helemaal het hoogtepunt van de wijsheid, mag ik wel zeggen. Spreuken 8, vers 17. Waar staat, ik heb lief die mij lief hebben en die mij vroeg zoeken. Degene die hem lief hebben dus, die hem vroeg zoeken, zullen mij vinden. Het is niet alleen dat men in de angst zal zoeken, maar het is tegelijkertijd dat men de Heer zal moeten lief hebben. En als men hem lief heeft, dan zal men hem vinden. En Hosea 5 eindigt dus met te zeggen, als ze banger zal zijn, zullen zij mij vroeg zoeken. Maar zij zullen hem slechts vinden als zij hem lief hebben. Wel, ze hadden voorheen liever andere mannen. Of ze hadden andere mannen lief, zou ik het ook zeggen. Want het zijn in de angst is niet voldoende. Als men in de angst is, als men bang is, dan zal men de Heer aanroepen. Maar dat is op zich niet voldoende. Zoals bleek in de dagen van de ballingschap, en ik noem altijd maar de dagen van Jeremia, want daar vind ik het duidelijkste voorbeeld ervan. De Heer zou niet luisteren. Maar als men hem zou lief hebben, als men hem zou willen dienen, als men hem zou willen kennen, in de zin van gemeenschap met hem hebben, dan zal hij horen. Niet vanwege hun angst, niet vanwege hun benauwdheden of zo, maar vanwege dat zij hem lief hebben. Dus je moet duidelijk alle twee die versen naast elkaar leggen. Spreuken 1 vers 28 zegt, ze zoeken vroeg, maar vinden niet. En Spreuken 8 vers 17 zegt, ze zoeken vroeg en nou vinden ze wel. Maar het verschil is, daar hebben ze lief. Waarna natuurlijk ook nog melding gemaakt zal moeten worden van Handelingen 17. Vers 27. Waar staat, opdat zij de Heere zouden zoeken, of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van ieder van ons. Het plaatje is weer van een Heer die zich verbergt. En de vraag is, waar is hij? Wel, men ziet hem niet. Maar men kan hem tasten en zo vinden, want hij is niet verre van ieder van ons. En al is de mens dan ook blind geboren, ik bedoel het nou allemaal overdrachtelijk natuurlijk, de Heer laat zich wel degelijk vinden. En wie hem aanraakt en wie hem betast, de zoon van zijn kleed bijvoorbeeld, die wordt daardoor wel degelijk genezen. En zo komen we dan terecht in het volgende vers van Hosea. Hosea 6 vers 1. Komt en laat ons wederkeren, want hij zal ons genezen, enzovoorts. Maar daarover hebben we het de volgende keer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat wij u mochten vinden. En dat u zich hebt laten vinden, hoewel u zich verbergt. We danken u dat we door het woord u hebben leren kennen. En dat het woord ook inderdaad tot ons gekomen is. Dat het geklonken heeft en dat u ons vertrouwen erop mocht stellen. We danken u Vader dat u ons getrokken hebt uit onze benauwdheid en uit onze angst. En dat u ons vrede, rust en blijdschap gegeven hebt. Zoals u beloofd had te zullen doen. We danken u dat u ons genezen hebt. Wij die in de macht waren van de dood, van het verderf van deze oude schepping, we danken u dat u ons daaruit getrokken hebt en een plaats gegeven hebt aan uw rechterhand. We danken u dat we mogen leven met Christus. Dat we eeuwig leven hebben ontvangen met hem door zijn opstanding uit de dood. En dat u ons gemaakt hebt tot uw erfgenamen, mede-erfgenamen met Christus. We danken u, Vader, dat wij deel gekregen hebben inmiddels aan dat nieuwe verbond. Dat aan die bediening des geestes en des levens die u in het Oude Testament al beloofd had. En we danken u dat wij mochten komen tot die Messias, tot die gezalfde van Israël. Omdat u uzelf aan ons hebt willen bekendmaken. En omdat we mochten komen tot geloof in dat woord wat u ons geschonken hebt. We danken u Vader voor het leven wat we daarin gevonden hebben. We danken u ook dat we vanavond hetzelfde woord weer mochten openen. We danken u dat we u mogen leren kennen, niet alleen als een God die spreekt in verbolgenheid en toorn, maar ook als een God die spreekt in genade en die door uw woord, door uw onvergankelijke woord, ons het eeuwig leven geschonken hebt. Wij willen u daarvoor danken, Vader, en we brengen onszelf ook bij u wanneer we deze plaats weer verlaten. We danken u dat we onlosmakelijk met u verbonden zijn en dat u uw leven in ons wilt openbaren en dat u uw naam in ons wilt grootmaken. Amen.